Goedemorgen, broers en zusters. Goed, blij om weer bij elkaar te zijn. Ik ben blij voor dat liedje ook, hè, dat we zo zongen met elkaar. Hè. En de aanwezigheid, hè, om in de aanwezigheid van God te komen, hè, vraagt om stil te zijn, staat er. Hè. En ik vind dat wel zo heel belangrijk. Want dat we thuis zijn en we lezen de schrift, dat is ook een moment van stil worden eigenlijk. Een moment dat je in aanbidding komt, een moment dat je eigenlijk wilt gaan luisteren naar wat God zegt tegen je. En ik hoop dat dat nog altijd echt je onderdeel is. Dat het ook zo is dat je nog altijd voor jezelf geniet. Het is goed dat we met elkaar woorden van God overdenken. Het is goed dat iemand dat die tegen het een en ander vertelt. Maar het is ook goed dat God persoonlijk tegen je kan spreken. Zie, want anders zou je jammer zijn. Zie, omdat... Wanneer dat je zelf ook veel met Gods woord bezig zit, herken je ook Gods woorden. En ga je erover nadenken, zeg je, tja, ja, dat had ik nog niet zo gezien, of ik had dat nog niet over, maar ik had dat wel al gelezen, maar nee, kom me wat duidelijker voor. Daarom geniet ik er ook altijd van, om te luisteren naar mensen die het een en ander deuren geven. We zijn aan elkaar gegeven, en het is genade van God. En vanuit wil ik mij onder een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 13, en daar even over nadenken. We lezen het hoofdstuk 13 van 1 tot en met 19. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof hij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebt. Het huwelijk zij een eer bij allen, en het bed onbezoedeld, want goereerders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want gij heeft gezegd, ik zal u geenszins beheven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op hun einde van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade, en niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door hem hoden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers geeft God een welgevallen. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u ter eerder teruggegeven mogen worden. Tot daar, een stukje. Als je de Hebreeënbrief leest en voor jezelf overdenkt, dan zou je in de eerste indruk zou je zeggen, dat is een heel moeilijke brief. Dat is ook een stuk waar. Maar het is ook zo, dat ik ook de enorme eenvoud moet je zien van ding. Want hoe meer dat ik persoonlijk met God bezig ben, hoe meer dan die grote ding dat God duidelijk maakt, naar voren komt, hoe eenvoudiger dat ik het vind. Klinkt heel raar wat ik nu vertel. Klinkt heel raar. Maar we hebben allemaal de neigingen van vele dingen veel te ver te zoeken. Veel te ver. Waarvan hij zegt, maar mens, toch ingewikkeld maak je dat nu niet. Terwijl dat God probeert die grote ingewikkelde ding heel eenvoudig naar rust toe te brengen. Tuurlijk, grote dingen zijn altijd wat moeilijk het eerste moment. Maar hoe meer dat ik lazen, hoe meer dat ik genoten. Dus ik dacht toch van, verstaat, dat is moeilijk, al die dingen die op je afkomen. Ja, dat is ook moeilijk, als je dat eerste moment alles ook begint achter elkaar. Maar het is zo vreugdevol om te zien wat God eigenlijk wil doen in zijn brief. En toen ik ontdekte eigenlijk dat God eigenlijk bezig is om van begin van die brief zijn zoon op een groot voetstuk te zetten. Te zeggen van, kijk, de Heer Jezus zit nu aan mijn rechterhand. Wat ik het zo moet zeggen. Zit nu aan mijn rechterhand. En alles is nu onder zijn voeten staat. Magnifiek. We moeten hem nu als oon, als iemand die heerst, als iemand die alles in hand heeft. En we hebben nu als oom die eigenlijk eerst onder de engelen een stukje gesteld was vanwege de dood. Als je dat wel leest, ik vind dat als oom, want we gaan er toch vanuit dat engelen niet sterven, en dat er daar een groot verschil in zit. Stuit dat het iets was die heel eenaardig was voor iemand, like de Heer Jezus die stierf. Dat maakt een groot verschil uit. Als ik dat toen laatst met mijn Max zei ik, wauw, omwille van de dood is die even beneden de engelen gesteld geweest. En dat rakte me. Ik zei, ja, dat moet een enorme indruk gemaakt hebben voor haar vader, je zoon over te geven in de dood, en dan binnen op het, heel voorzichtig, we zijn een onderschikte positie aan te pakken. Nog een keer daaraan. We moeten niet zo ver staan, maar we verstaan wat ik bedoel. Een andere vertaling zegt dat je daar ziet de Heer wat achtergesteld is. De engelen, uit de zon, moet zeggen. Ik vond dat wel eens een andere vertaling. Maar je ziet er eigenlijk iets anders dat voorkomt. Je zegt van begin af al, zie je eigenlijk hoe dat God voorstelt, hoe dat de Heer Jezus een nederige weg gegaan heeft. En dat God hem zo verheven met boven alles geen. En dat was zoiets die heel die brief zo rakte. Hoe dat hij vertelt, de Heer, hoe dat God vertelt over zijn zonen, dat een barmhartig en getrouw hoge priester is geworden. Ik word er versteld van, inderdaad, we weten dat allemaal, we weten dat, hè. Maar we zien eigenlijk hoe dat God eigenlijk door heel zijn volk eigenlijk, het volk Israël, al die offeranden toegelaten heeft en al die priesters aangesteld heeft, om toen later maar duidelijk te maken hoe prachtig dat is om een werkelijk hoge priester te zien. En dat rakte me heel stief. Omdat heel te maar door die brief in, dat heel te maar terug ziet. Ook belangrijk is eigenlijk dat hij zegt bijvoorbeeld dat hij zeer veel spreekt over de hemel. Omdat we zitten hier op aarde, en we moeten dus eigenlijk gaan verplaatsen, ik hoor het ook in het debat eventjes, we moeten dus eigenlijk echt gaan verplaatsen in dat hemelse. Weten we dat we aan de aarde zijn, maar weten dat we ook met de Heer in de hemelse gewesten vertoeven. Zoals ook in het debat vernoemd hier. En ik vind het ons als oordeel dat hij hoofdstuk 3 eigenlijk zegt van, wat zegt hij? Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. Wat vindt hij? En iedere keer wanneer hij daarmee bezig zit, verstaat, zie je eigenlijk blij van ben, blij omdat je zegt van, inderdaad, maar we vertoeven maar nog eventjes hier, maar we weten dat we eigenlijk al met ons hoofd, en met ons denken, en met ons manier van pezen, betrokken zijn bij de hemel. Dat we eigenlijk al een heel andere manier aan van denken. We zien ook eigenlijk, en ik vond dat zo'n magnifiek, dat het zegt over zijn zonen, dat God zegt over zijn zonen, waarom zegt hij nu dikwijls God? Het is de schrift wel die schrift, omdat God is eigenlijk die spreekt, Dus als God dus spreekt naam eigenlijk. Hij vertaalt naam eigenlijk wat dat er te zeggen is. En toen vertaalt hij dat we een hoge priester aan die de hemelen is binnengaan. Een hoge priester die optreedt bij God en mens, voor mensen. Die optreedt bij God voor mensen. Dus ik denk dat nog altijd, maar ik kijk naar de Heer Jezus, dat hij eigenlijk dat staat voor God, omdat ik gezonderd ben. En omdat hij verzoeningen voor mij gebracht heeft. Daarom is hij die magnifieke hoge priester die hij had. Het is belangrijk ook om te weten dat je moet zien eigenlijk, inderdaad, die hoge priester is eigenlijk niet iemand die zichzelf dat kan toe-eigenen. Het is omdat het hem gegeven is dat God die mens aangesteld heeft om dat te doen. En van dat magnifiek, want dat staat in de Hebreeënbrief ook. Je wordt in hoofdstuk 5 vers 4, je wordt door God geroepen voor die waardigheid. Je kan jezelf die waardigheid niet toe-eigenen, zegt hij. Kijk maar eens naar de priester Aaron, zegt hij. Dus Aaron is hoge priester geworden, broers en zusters, omdat God hem die waardigheid toegekend had. Zo ook met de Heer Jezus, van onmiddellijk wordt erbij gezegd, mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. Onmiddellijk zegt de Hebreeënbrief dat erbij. Dus hier zie je dat God eigenlijk, mijn zoon, ik heb u heden verwekt, tot hoge priester. Hij zei, wow, heren, de manier waarop dat die zijn zonen liet geboren worden, de manier waarop dat hij hem liet komen in de Eppingen, was omdat hij een perfect hoge priester in zin voor Jona min. Omdat zo in zin dat allemaal een verzoening aan. Oh, wow, hoe belangrijk is het ook dat God daarom ook zegt van, luistert alsjeblieft in de Hebreeënbrief naar wat mijn geest tot u te zeggen heeft. Wat de Heere tot u te zeggen heeft. Luistert alsjeblieft. Verhard uw harten niet voor het eerder die gezegd wordt. Ik ken die teksten in de Hebreeënbrief, ik ga ze niet allemaal citeren, maar ik ken ze. Toen ik die brief voor mezelf leesde, kom je alleen maar erachter dat het een hart is van de Heere God, die mensen wel het ding gaan doodelen maken van hoe prachtig dat dat hemels in elkaar zit, hoe prachtig dat de Heer Jezus Christus in elkaar zit, en wat dat hij voor Jona min betekent dat hij gedaan heeft, en nog zal doen. Je is een beetje verdrietig aan de ene kant ook, omdat hij zegt, beste broeders en zusters, je zit soms wel traag in het horen, zegt hij. Omdat je veel te veel bezig zit met de beginselen. En broers en zusters, dat deed me eventjes nadenken. Want dan zegt er zelfs bij, je zit veel te veel bezig over het begin van Christus. Heb je er al op gelet? Hoofdstuk 6, vers 1. Veel te veel bezig met het begin van Christus. En dan denken we inderdaad aan oplegging van handen, opstanding uit de dood, eeuwig oordeel, al die dingen, al die facetten, die het begin zijn van tot geloof komen. Maar ook, misschien is het ook goed om over na te denken, misschien zijn we wel zelf nog te veel bezig met echt het begin. Maar de bedoeling is dat God je opheft. En dat je meeneemt, verstuit in een diepere leer. Daarom zegt hij ook, na de tijd gezien, moest je leraar zijn. Het zesde deel. En dat is een heel belangrijk punt voor, dus dat we allemaal eigenlijk leraars, bewezen van spreken, zo moeten zijn. Dat zijn dat we winnen kennis moeten toegenomen zijn, en dat we echt dingen eens ingemaakt hebben. En dan echt niet bloem stilstaan van, ja, maar ja, en hoe zit die dood nog in elkaar? En hoe zit dat nog in elkaar? En wacht een keer, de Heer Jezus op en start de dood. Al die dingen, weet je wel? En maar, alsjeblieft, het is belangrijk dat we weten zijn van, leven we in geloof? Want dat is wat het is leven naartoe wil. In hoofdstuk 8 zegt die vers 1, de hoofdzaak van ons onderwerp, ik vond dat eerst wat hij zei, stond dan om een min van de brief, van de Hebreeënbrief, de hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulke hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, die dienst verricht in het heiligdom in de ware tabernakel, die de Heere opgericht heeft, en niet een mens. Ik word voor mezelf zo blij, broers en zusters, om opnieuw stil te staan bij het feit dat het inderdaad heel wat anders geworden is, of het ene dat ze eigenlijk al altijd gedacht hadden, dat hier spreekt tegen die Joodse mensen, die met heel andere cultuur bezig zijn, als het gaat over het feit van, hier op aarde een tabernakel met offeranden. Offers brengen dat de Heere God om verzoening te brengen voor de zonde. Het hele merkelijke is hier, dat vinden we als ogen, dat je dat moet zien, dat inderdaad dat de Heere zegt, dat de Heere wil gaan werken in de harten van mensen. Er is een heel nieuw bestek aan, bro. Dat heet er ook al wet. En de Heilige Geest heeft in hoofdstuk 9 vers 8 te kennen, dat er hen dat de weg naar het eiledom nog niet open lag, zolang de eerste tent bestond. Dus als die schrijver van de brieven inderdaad het ding begint uit te leggen, van te zeggen van, kijk, ik heb mensen, die offeranden is niet meer nodig. Verstaan, kijk, Jezus is een hoge priester geworden, Jezus heeft verzoening gebracht voor onze zon, en daardoor kunnen we nu tot God gaan, is het echt niet meer nodig dat je bezig bent met die offeranden. En dat is heel belangrijk, dat weten we er allemaal, maar heel belangrijk was dat wel voor die mensen. Omdat er altijd wel een stukje strijd uit bestond. Ook het feit, broers en zusters, dat ze er bezig hielden in vers 10 van hoofdstuk 9, dat ze er bezig hielden met wassingen, spijzen, dranken, die alleen maar te maken hadden met dit van u. Wat zij leefde toen, voor de Heer Jezus. Dus meestal hielden er dan mee bezig, en dat was het belangrijke, het dienen van de tabernakel. Maar de Heer Jezus zegt, we hebben dus, maar God zegt over zullen we hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan door het bloed van Jezus Christus langs de nieuwe en levende weg door zijn vlees. En dat was eigenlijk hetgene dat we voor de samen zagen van, inderdaad, nu zijn we gewassen door al die rituelen, we zijn met gereinigd door bloedbesprengen, we zijn met door die dingen, maar we zijn gered En hij was gereinigd door zijn vlees, door hetgeen dat hem volbracht had op Golgotha's kruis. Dus dat hem gestorven is voor de zon. Broer en zusters, als God hier in het woord van de Hebreeënbrief eigenlijk spreekt over het feit, luister toch alsjeblieft naar wat God te zeggen heeft, naar wat de Heer te zeggen heeft. Luister toch alsjeblieft. Wilt je gewoon nog aangeven van, alsjeblieft, moet je er niet meer bezig met al die oude dingen. Nu is er iets heel nieuws aanbroken. Nu is het aanbroken dat God tot je hart spreekt. Om het te zien in hoofdstuk 11, dat de mensen eigenlijk allemaal, omdat er zoveel geloofsgetuigen besproken worden. Toen stond ik daar voor mezelf toch wel een stukje bestellen en dacht ik er ook over na. Hoe belangrijk dat was, dat er de oud-testamentische en nieuw-testamentische geloven genoemd wordt. Mensen die in het Oude Testament van hun geloof gekomen zijn, en die ook in het Nieuwe Testament van hun geloof gekomen zijn, wat hier de Hebreeënbrief naar voren brengt. En die eigenlijk, aan de andere kant ook, zo ver gekomen zijn, om eigenlijk de getuigen van hetgeen dat ze gezien hebben, de getuigen van de Heer Jezus, van het getuigen wat er in hun hart leeft, maar ook ervoor, die ook gingen voor God. En die geloven aan hetgeen dat ze deden. En wat dat met jullie naartoe wil, is het feit van, hebben we er daadwerkelijk het geloof nog, die dat zo moet zijn. We zien misschien bekende beginselen. We geloven dat Jezus Christus voor de zon gestorven is. We geloven, verstaat dat hij opgewekt is, door de dood. We geloven dat er eeuwig leven is. We geloven dat er opstanding te leven is. We geloven dat er een eeuwig oordeel is. We geloven dat. Maar mijn vraag is van, hoe is het geloof werkzaam in jullie leven? Geloof. Geloven we echt nog? Geloven we nog in die zin dat we kunnen zeggen, vertrouwen we echt nog op God? Hoeveel keer horen we nog van elkaar van, ja maar ja, geloof me, God zorgt voor ons. Geloof me, God zal dat goed in goede lijn. Geloof me dat God ons hierin zal helpen. Dat is een van de hele belangrijke dingen. Mensen, door hun geloof op Jezus Christus te staan, en door hun manieren van leven en hun volledige vertrouwen op God, weer zijn gevangen genomen. Omdat ze niet meedoen met de maatschappijen, omdat ze anders denkende worden. Omdat ze niet meedoen met de afoderieën. Broer en zusters, in hoofdstuk 2, vers 1 staat er, we zijn een grote wolk van getuigen rondom ons, en laat dus afleggen alle last en zonde die ons in de weg staat. Dat is een heel belangrijk punt. Dat is alles wat geen dat hier nu nog weet, broers en zusters. Ik weet niet of je dat nog haat, dat mol is beter dan dat niet meer haat, maar alle last en zonde die in de weg staat, doet dat weg. Doet dat weg. En laat ons toen met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt en ons oog daarbij gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Ik moest er zo over nadenken. De leidsman en voleinder des geloofs. Dus broeders, als ik weet niet of verkeerd zijn, moet men anders maar berusten. Maar ik geloof dat niet. Maar ook Jezus zag op aarde wandelen had een geloof. Dat was een man die geloofde. Daar was ik zo blij. Jammer dat ik daar s'avonds nog veel in tekort zou eten. Maar één ding is, ik wil me dan uitstrijden verder. Omdat geloof een van de dingen is dat mensen waarnemen. Geloof is een praktisch woord. Dat is iets dat je moet zeggen van, en wat deed hij eens, om de vreugde die voor hem lag, aan het kruis op zich genomen, heet de schande niet achterde, en is zijn ter rechterhand van de troon van God. Het hele opmerkelijke is van, je hing ervoor. Gelijk ook. Broers en zusters, hoe is dat met dus gesteld? Gewoon. Hoe gaat dat in de praktijk? Ik weet niet, anders zullen we samen met elkaar leg dat ik eruit. Hé, maar ik had dat niet gelijk niet zo. Hoe dit gaat niet. Maar leg ik eruit, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe gaat dat? Ik denk dat er vele mensen misschien moeten zeggen van, wat zeg je nu, Chris? Geloof ik in Jezus Christus, ik geloof ik dat alles goed komt, ik geloof ik dat ik gered ben. Maar geloof die merkbaar is, dat mensen zien. Hoe werkt dat? Binden we nog hoogst aan, ik ken de Heere God, en zeggen we nog hoogst aan tegen de Heere God, ja maar Heere God, ik zou hernaam, dat je mensen naar me wegbrengt. Wat ik kan beleiden, wat ik kan tegenspreken, wat ik van je naam vertaal. Verlang je dat nog? Het is een grote vraag. De Heere, tuchten toe zijn bepaalde manieren en brengt dingen in ons leven, vertuigd, om aan te tonen of we dingen verkeerd doen, dingen niet wegdoen, of dingen niet hebben, of flikwak. En belangrijk is dan, achter die bepaalde tuchting, als je dan ondervonden hebt van, dat was verkeerd, dat moet je dat doen, dat je opnieuw hebt staat, heft van je slappe handen, zegt de Hebreeënbrief, strekte knikkende knieën, maakt een rechtspoor met je voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, toch veel eer genezen. Je wilt daarmee zeggen van, hup, stomme rechten, hup, houd er maar weer voor, de rechte weg. En hoe dikwijls eind die broers, dat is allemaal vind toch, wat moet ik gewoon doen, en dat haal ik niet, en dit en dat, dat kan het weer vermoest, dat kiet een keer, weet je wat ik zie, ik heb God zo, wat zie ik in God zo, wat doe ik? Wel broers, zus, ik kan dat zijn, de laatste tijd dat je dat had. Dat ik op een gegeven moment zei, nee, wat zie ik in God zo, wat zie ik waard om het woord van God nog te spreken. Ik verliet naar zoveel andere mensen. Ik kijk naar zoveel andere mensen. Die zoveel heiliger voor mijn aanzicht te wandelen, en zoveel beter zijn, in mijn ogen, in mijn ogen. Maar heft je slappe handen op en strek je knet in de knieën. Verstaat? Ook al God je een keer op je plaats gezet, en maakt een rechtspoor met je voeten. Je ziet hier eigenlijk hoe dat de Hebreeënbrief eigenlijk mensen meeneemt, eigenlijk in iets van, kijk hier, de Heere God zit op de troon, de Heer Jezus zit op de troon, hier zit hier op haar, en vanuit de troon leidt hij ons. En wie leidt er ons? De leidsman en volleinder des geloofs. Degene waarvan we er nu mee zijn van, kijk naar het einde van zijn wandel. Dat staat, zegt de Hebreeënbrief. Kijk naar het einde van zijn wandel van een voorganger. Iemand die voorhoudt. Als ik kijk naar het einde van de wandel van de Heer Jezus, wow, tot het einde. Het hij ervoor gaan. Tot het einde. Totdat hij gestorven is, totdat hij opwekt is door. Tot het einde had hij gaan. De volleinder des geloofs. Die tot het einde van zijn leven voor God gegaan had. Broers en zusters. Je zegt dan ook, als een vermaningsje na in hoofdstuk 12, dat zegt van, laat dus niemand zeggen, onder jonder zeggen. Ik had die woorden, een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau. Die voor één spijze zijn eerst geboorterecht verkocht. Hij vond geen plaats voor brouw, hoewel hij het onder tranen zocht. En ik vond dat zo heel eenaardig dat die tekst er zo tussen geplakt was. Weet wel, tussen dat gedeelte. Maar het is wel zo, hè, dat hij zegt van, inderdaad, wie er dan iets kostbaars ontvangt, dat je zomaar niet prijsgeeft. Dat je zomaar niet loslaat. Ezo, weet wel, uiteindelijk voor hun één recht, één spouse, zijn eerste boorterecht verkocht. Het is iets dat je eigenlijk met je beide handen vastdoet. Het is zo dat je ook zegt van, in mijn leven staat er ook van, laat niemand uur hoereerder zijn of onverschillig zijn als Ezo. Hoereerder zijn of onverschillig. Broers en zusters, wie kunnen dat niet maken? We kunnen dat niet maken. We weten dat hij eigenlijk, dat hij heel goed, dat hij spreekt tegen zijn broeders en zusters in zijn brief. Hij spreekt tegen gelovige mensen. En hij zegt, het hoort niet bij onder dat mensen hoereren. Het hoort niet, maar dat ook direct nog een beetje zien. Hij zei het genaderd zijn tot de Barsion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En niks meer maken met de denkwijze van de wereld. Van de denkwijze van de wereld keurde al die dingen goed. En ik vind dat zo schoon dat telkens het nieuwe dingen rolt. Telkens het nieuwe is een brief, spreekt God eigenlijk, dat hij zegt van, ik spreek je hier over de hemelse ding. Wat de aarde erover zegt, de aarde zegt dat je me goed reden. En wat gaat dat anders aan het leven met nu, en wat je moet dat al doen. Maar als het gaat om wat God zegt, is het iets heel anders. Het zijn de hemelse dingen. En vanaf nu bekijken we er ook die dingen heel anders. En dus het deel van dat zien we eigenlijk dat schoon is, dat dus de broeder eigenlijk in zijn schrift meer staat, laat de broederliefde in vers 1 blijven. Laat de broederliefde blijven. Een zuster. Onder elkaar is er liefde waarneembaar. En het spoort ook nog een keer aan van, laat het ook zo verder zijn. En broeder en zus, ik wil het ook tegen jullie zeggen, de liefdeband die je onder elkaar hebt, laat het ook zo zijn, dat het ook verder mag blijven doen. Dat je er mag voor ijveren om die ding ook te doen. Want dat is een heel belangrijk punt. En toen zegt hij erbij, alsof dat je het zo kunt vergeten, maar vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Ja, we kunnen dus dan misschien met een foon staan voor u samen, verstaat, we lezen aan de schrift, voor u samen, maar misschien wel zeggen, ja, engelen zou ik wel een engelherberg dan. Maar het grote punt is eigenlijk, dat er eigenlijk, als je dat letterlijk eigenlijk gaat opzoeken, is dat eigenlijk liefde voor vreemdelingen hebben. Gastvrijzen. Dat wordt er eigenlijk bedoeld met het woordje herbergen. Ook wordt er gezegd onderhouden van vreemdelingen, die ook vreemd zijn aan het burgerschap Israëls. Zie, dat is al heel wat anders. Als je versnelde vertaling begint, de versnelde ding begint, merk je al gauw dat het te maken heeft inderdaad dat de Joodsmaas hem inderdaad afzet meer tegen vreemdeling. Apart uit. En het is zo belangrijk ook dat er daarin iets ontstaat van, ja, maar als er oorzaak is, komt er een vreemdeling, ziet, dat je hem ook opneemt. Dat je er ook gewone tegendoende zit. En dat is heel belangrijk, want dat is de hemelse ding wat we hierover spreken. Hemelse ding. En vandaar mogen we ook zien, en daarom mogen we ook zien eigenlijk, voor onszelf van, broers en zusters, hoe gaat dat hier nu met u? Hoe is dat met u gesteld? Hebben we er ook diezelfde liefde ook voor vreemdeling? Hebben we er ook die gastvrijheid voor vreemdeling? Ik ga die vrouw nu niet luider staan, maar ik stel, oh, die zijn ervan, ik ga ze niet rechtstreeks staan, voor dat we ze dan antwoorden, maar denk er een keer over na. Als er nu iemand heel vreemd is, zullen we er geneigd om hem te ontvangen bij ons en aan onze tafel te nemen en te laten eten. Raar, hè? Nou, niet mensen. Oftewel moeten we gevraagd zijn, genodigd zijn, oftewel moeten we, ja, kent dat allemaal, hè? Of moeten we weten met wie nou wat te doen, hè? Maar als je Genesis 6 hoofdstuk 18 neemt, en Genesis 6 hoofdstuk 19, waaronder dat we elkaar verstaan waarover dat hij die gedeelte niet zegt, dat zonder te weten sommige de mensen engelen naar herbergen, of gastvrij ontvangen, of het is dat we in die vertaling mogen zeggen, dan vind ik dat wel goed van hoofdstuk 18, wat dat, van Genesis 6, wat Abraham zegt, wat Abraham die mannen ziet, toen moet ik je letten op zijn houding. Hij sloeg zijn ogen op, vers 2, en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij uit de ingang van zijn tent tegemoet, boog zich ter aarde, en hij zeide, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij, laat toch een weinig water gehaald worden, wast uw voeten, vlijt u neder onder de boom, dan wil ik u een beter brood gaan halen, omdat hij uw hart versterkt. Daarna kunt hij verder trekken. Daartoe zei hij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zijn naar de tent tot Sarah en zeide, haast u, drie maten fijn meel, kneed het, bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf. Dus Abraham bleef niet bij zijn volk. Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en hoed, gaf het aan zijn knecht en haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, zette het hen voor en hij stond onder de boom bij hen terwijl zij aten. Heel opmerkelijk, hè? Hij boog voor hen neer en, ja, wel een beetje werken nog. Voor nog een kalf stond en nog niet slecht, het beste, weet je, die mals eruit zag. Hè? Hoe je dat moet voorstellen, ik ken niet van koeien. Het enige dat ik weet is, dat ze dat wel wisten. En dat ze dat nam en dat ze dat voorzetten, want die haasten waren heel belangrijk. Op hoofdstuk 19 neem. Lot. Zelfde eigenschap. Ze hadden nog geen gsm om te zeggen, je komt eraan. Je gaat dat wel zeggen. Lot, hier is dat, hè. Ja, moet je kijken, zijn de mensen niet eraan komen. Nee, hè. Hier staat er, vers 1. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. En toen Lot hen zag, stond hij op, ging hen tegemoet, boog zich neder. Weer dezelfde houding. Boog zich neder. Hey, boog zij neder met het aanzet raar en zeide, zie toch mijn heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht wast uw voeten, dan kunt hij morgen vroeg uw wees gaan. Maar ze zeiden, nee, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. Toen hij sterk bij een androng, namen zij hem bij een intrek, kwamen in het huis, hij bereidde voor hen een maaltijd, bakte ongezuurde koeken en zij aten. Zijn ook deze mensen, broers en zusters, niet de heren, die beiden ook een belofte ontvangen. God beide, in die zinne, Abraham kreeg, omdat hij die mensen, hij ontvangde die mensen. Wat gebeurde er?
Die mensen zijn naast jaar een kind ging daar. Want ze wilden niet erkennen dat dat engelen waren. We lezen dat ook in de schrift. Maar, hetzelfde gebeurde met Lot. Wat werd hij aangewezen? Wat werd er gezegd tegen hem? Dan ging hij ratsen. En dat moest vluchten. Het stad. Dus het is niet alleen een moment dat ze ontvangen. Ze zijn ook onderricht ontvangen. Ze zijn ook aanwijzing gekregen. Ze zijn ook soms wonderen gezien. Broers en zusters, het bloeit niet zomaar dat er iemand in jouw leven komt, waar je gastvrij tegen zit, en dat je denkt van, dat is allemaal zomaar. Ik denk, wanneer we storten in iets van het hemelse, en is overgeven aan iets van het hemelse, dat ook God in staat is om dingen te doen. Ik zie het ermee, oké, ik ga hier niet gastvrij zijn, en dan zullen we dingen wel doen, maar we zijn niet gastvrij. Want ik kan het niet ontvangen, hè? Oei. Stuit, amai, je weet toch wel wat dat naar mij gezegd heeft, of je weet toch wel dat. Maar hoe willen we er wonderen aan zien? Hoe willen we er aanwijzing gaan krijgen? Hoe willen we er dingen aan doen? Of we er niet in bewegen? Klinkt een beetje raar, maar hij merkt dat inderdaad door dat mensen in de geloof op God vestigde en hun vertrouwen op hem vestigde, zie dingen gebeuren. Doordat ze onderwerpen aan bepaalde dingen, zie dingen gebeuren. Die vragen wie het zomaar niet gesteld van hoe het zo wel een keer kan zien dat ik hier beroofd word. Zo had ik het kunnen zien dat ze mijn huis leeg hadden. Toen in die tijd de tenten pees ik. Maar het grote punt is, dat je zegt voor jezelf van, hoe houd je mee om? Voelt dat raar aan? Waarschijnlijk misschien wel, dat het raar aanvoelt. Om zomaar gastvrij te zijn. Maar is het niet zo dat je zegt, vergeet dat daarbij niet te doen? Je zegt hier broederlijke liefde, maar vergeet toch dat niet? Misschien is dat dan het wat hij rapper vergeet. We willen wat mensen bereiken. Maar ja, het gaat me passen als ik bij mij thuis kom. Het gaat me passen. Vandaag niet, want ik ben aan het kusten. En morgen doe ik niet van moeten gaan werken. En overmorgen, nee, want toen moet ik er vroeg uit. Er zijn al die dingen. Hé, moeten ze niet opnemen. Hé. Ik ga ze hier weer ook nog dingen aanvullen. Spuit. Wat is eigenlijk ding dat je zelf in je leven proeft? Waarvan je zegt, oei, ja, maar mijn broederliefde. Andere vertaling, broeder en zusterliefde, je zit er ook bij. Hé. Maar wat is een van de zaken is van, men dat onder elkaar. Maar uit hem dat en iets, of vergeten we soms dingen. Moet je niet vergeten. Het is alsof dat God hier aanwist van, wat, vergeet dat toen toch niet. Hè? Denk aan de gevangenen, alsof hij met hen gevangen waard, zegt hij. Aan hen die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebben. En het is niet dat ze niet vertrouwd worden ermee, broers en zusters. Om naar hoofdstuk 10 gaan. Vers 32. Herinnert u de dagen van weleer toen hij na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want hij wist dat hij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Ah! Dus broers en zusters, hier zien we iets heel, heel speciaals. Eigenlijk is het zo belangrijk dat we eigenlijk, ik had het hier in zijn Hebreeënbrief, hoofdstuk 13 zegt, dat we eigenlijk ook met die gevangenen gaan meevoelen alsof dat we zelf in die gevangenen zitten. Alsof mishandeld worden, alsof dat we zelf mishandeld worden. Mooi. Ik proef soms bij mezelf dat ik te weinig empathie aan daarvoor, te weinig meevoelens op hen. Op de bed stond te samen doen, is er altijd normaal gezien, om een keer op de maand bed stond voor zendeling. En dan wordt er wel een keer het een en ander gezegd. Maar het is sowieso verschrikkelijk belangrijk voor ook te gaan mee van, ja, maar man, die man wordt vervolgd voor geloof, wordt toch gemarteld. Dat je eindelijk zo moet meevoelen alsof dat je dat zelf overkomt, broers en zusters. Zo diep anders dat moet zijn. Dat je zelf ook dat een klein aanvoelt. Dat je weet van, daarom is dat belangrijk dat Korinthe zegt, wat zegt Korinthebrief? Dat zegt hij van, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar weten ze nu niet gewend dat er hier in de bunten vervolgd wordt, en meegepakt wordt, en meegesleurd wordt, en te vangen gestoken wordt. Maar broers en zusters, zult nu wel een keer niet kunnen zien, dat we misschien niet zo stief in dat geloof leven. Waardoor we minder die dingen aan. En minder die dingen mee. Maar Ik pijzen dat. Geloof is een uiting, geloof is iets die zichtbaar is. We kunnen een keer
Matthäus hoofdstuk 25 neem. En daar staat er, vond ik wel heel schone. Dus trouwens, dat is een onschone ding. Dat is het rare. Nu, en er staat hier. Dat de Heer eigenlijk bepaalde, de Heer zegt een bepaalde ding. En hij zegt, vanaf vers 34, dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, ik hoop dat dat weer is, hé? Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en hij hebt mij te eten gegeven. Aha. Ik heb dorst geleden en hij hebt mij te drinken gegeven. Dat staat niet in de rechtvaardige. Ik ben een vreemdeling geweest. Ah, we zijn er, hé. En hij hebt mij gehuisvest. Naakt en hij hebt mij gekleed. Ziek en hij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest. Al die Hebreeën die verrond niet al, hé. Ik ben in de gevangenis geweest en hij zei tot mij gekomen. Man, man, man. En dan zullen de rechtvaardigen zeggen, dan gaan we er zeggen, hé. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En u gevoed? Of dorstig? Of hebben wij u te drinken heen? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? En hebben u huisvest? Of naakt? En hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien? En zijn tot u gekomen? En de koning zal een antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre hij dit aan één van deze minste mijn broeders, ziet, één van de minste mijn broeders gedaan hebt, hebt gij het mij gedaan. Die tekst kennen we, dat is magnifiek, hè? Dus zegt hij, als je dat gedaan hebt, hij mij gedaan. Maar dan zal hij ook zeggen tot degene die aan zijn linkerhand zit, zegt hij, hé, haat weg van mij. Hij vervloekte naar het eeuwige vuur dat voor de duivel voorbereid. Want ik heb honger geleden en hij hebt mij niet te eten gegeven. Niet te eten gegeven. Ik heb dorst alleen niet te drinken. Ik ben een vreemdeling geweest. Hij hebt me niet gehuisvest. Ik heb naakt, hij heeft niet gekleed. Ziek en de gevangenis, hij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen. Dus zal ze er ook de vraag staan. Heren, wanneer hebben wij u honger gezien? Of dorsten? Of als vreemdeling? Of naakt? Of in de gevangenis? Of hebben wij u niet gediend? Dan zal hij een antwoord zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre hij dit aan één van deze mensen niet gedaan hebt, niet gedaan hebt, hebt hij het ook aan mij niet gedaan. En deze zal heen gaan naar de eeuwige straf. Ja, wat? Hier vind ik dat Jezus dat hij wel nog veel straffer naar voren brengt. Het is iets die biedt leven, hoort van een kind van God. Het is iets die zo hoort. En toen dacht ik ook, ja, de Hebreeënbrief, de schrijver van de Hebreeënbrief, dat hier naar voren brengt, zegt hij dat niet zomaar? Je spreekt de hele zijn brief over dat de Heer Jezus in de hemel is, dat de Heer Jezus hoogpriester is, dat de Heer Jezus heerschappij uitoefent, dat de Heer Jezus koning is, dat de Heer Jezus de verzoener is, dat de Heer Jezus al die dingen is. En dat hij dus leidt vanuit zijn troon. Dus Gods geest. Zo spreekt hij. En toen heft die bepaalde ding aan dat hij zegt, verhit toch die ding niet. Zit dat toch mee bezig? Hé, beste mens, verhit niet, zeg. Ik heb in het begin al gezegd, ik had het ook gezegd in zijn Hebreeënbrief, vergeet niet wat de Heere zegt. Dus wanneer dat we in een levend geloof leven, is dat zo is het verschrikkelijk belangrijk dat dat levend geloof eigenlijk iets is dat je beleeft. Iets is die zichtbaar is, ook in de gewone ding. Het huwelijk zij in ere, zegt hij, en het bed onbezoedeld. Want goreerders en echtbrekers zal God oordelen. Hier is dat weer met dat vers, en het is omdat het werkelijk leeft. Het is omdat de hang van Satan is. En broers en zusters, ik vind het vreselijk, want het is ook de hang van Satan rondom is. Heel die ding. En het is belangrijk voor degenen die getrouwd zijn dat ze zeker niet goed, dat ze, voor de mensen die vriezen dat ze niet goed reden. En het is voor de mensen die getrouwd zijn heel belangrijk dat ze niet echt breken. Dat de koppeltjes bij elkaar blijven. En dat ze zo gaat dienen. Laat je wijze van doen, onbaatzuchtig zijn. Zie je dat hier, broer en zuster? Onbaatzuchtig.
De meeste vertaling van dat weergeven, haaltzuchtig, haaltgierig. Mensen die eigenlijk de reput zijn van winst. Wees tevreden met wat je hebt. Heb je dat nog, broers en zusters? Heb je dat nog? Of merk je van jezelf dat je zegt, goh, vindt, hé, ik ben allemaal bezig met nog meer, en nog meer, en nog meer. En het pakt je bestuur in aan, het pakt je leiding in aan. Je ziet dat die server eigenlijk heel duidelijk wil zeggen van, nee, zit daar niet mee bezig. Weet je waarom dat je niet mee bezig zijn? Je heeft zijn antwoord. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins beheven. Wie heeft dat gezegd, de Heer Jezus? Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins beheven. Dat had hij tegen Jozef al gezegd, inderdaad. Hier is het eerste hoofdstuk. Voordat we moesten beginnen. Ik zal u geenszins beheven. Broer en zuster, zegt hij tegen Jona min ook. Je moet niet bezig zijn met geld en met heel toestanden en meer. Je moet wijs en verstandig weten dat ook wel. Maar het grote punt is, je zegt, ik zal u geenszins beheven, ik ga je geenszins... Broer en zuster, je zal je geenszins verheven en geenszins verlaten. Dat is onze God. Dat is onze Heer. Want hij heeft het gezegd. En daarom kunnen wij nu zeggen, staat er. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen. Dus de Heer dat al zei, ik zal u geenszins beheven en u geenszins verlaten. En wie er kunnen zeggen, hé, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Omdat God dat gezegd heeft, gebeurt dat. En omdat God dat gezegd heeft, kunnen we er vandaag zeggen, zegt hij de vrier, kunnen we er met vrijmoedigheid zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? En dat, als je die inhoud vast doet, like dat toen de psalmist ervoor bracht, als je die inhoud vast doet, weet je voor jezelf dat het iemand is die schrift in die psalm over de hulp dat je ontvangen had? Zeg maar, dat is toch tof? Die beseft had hoe dat God voor hem zorgt. En hier zien we ook dat die schrift die ding aanhoudt. Broeders en zusters, zijn we er al bewust van? Hoe groot dat de Heer in ons leven is? Weet je, om meer te keren, je zit op de troon, je is de heerschappij, je zorgt voor je, je hebt je leidingen, je hebt de volleinde des geloofs, en je is degene die het leven voor je, die het pad voor je vrijlegt. En de vraag is, willen we er in wandelen? Over laatst zei ik tegen de... Weet je nog een keer de westen, dat ik zei van... Ja, dat vind ik raar, als ik ben op het werk, het reageert niemand. Ja, dat zei de laatst. Ik zei, dat is ambetant, want als je bed, hij bed al jaren, is dat raar. Want hij zei, allez, als ik moet in afstand weer zijn, ik word nou geloven, ik ging dat al rap een vraag daar. Hij zei, wat doe je eigenlijk? He? Wat doe je eigenlijk? Want het is niet dat jij dan ook zijn aan de kant zit. Ze doen daar mijn hand op. Ze doen daar mijn ogen toe. En de meesten wachten aan de stekje hebben. Tot ook een been na. Dus dat is niet dat dat zever is. He. Je ziet het. En ik vroeg me dat altijd af. Maar bij mij was ook niet het gebed te gebruiken als een aanleiding. Maar ik heb dat verteld. Mijn wens was het gebed te gebruiken. Gewoon wel, omdat ik het thuis ook doe. Omdat ik dat laf vind anders. Als meesten ooit bij mij thuis kom van mijn werk... En dan moet ik samen gaan binnen. En ze zeggen, dat is raar, dus binnen en het werkt niet. Is dat deed dan anders? Ik stond toch die vraag staan. Verstaat? Nee, meestal met een aan dat je gelooft dat je ervan uitkomt. Dat dat zichtbaar is. En het is ook zo, dat je op een gegeven moment, komt er een jong bij me werken. Een week of twee geleden is een start bij me. En je zegt, Chris, bot zeg zo, wat ga je hier vanavond doen? Ja, s'avonds moest ik bubbels studeren, dus. Ik zei, ja, best, dat is er ook recht heb. Ik kan dat hier nog maar bubbelen, hé, dat is ook recht het erop. Ik zei, dan wat ik ga doen, zei bubbels studeren. Ik zei zo naar mij, wat zei je, zegt hij? Ik zei, ja, bubbels studeren. Ja, zei ja. Hij zei, ja, wat is dat? Ik was niet uit te leggen. Ik kwam me nog voor hun oom, broers en zusters, om de naam van de Heer Jezus Christus te hebben. Ik wist hem al te goed, als ik op een weg kom, dat moet je een getuige van God, dat niet meer over God spreekt. Met veel eerbied voor de Vader. Maar niet meer over God, want het is al gewoon en het is al God. Het zijn al kerken, het zijn al organisaties. Ik had gezegd, zei hij hem, want ik geloof in Jezus Christus. Dat is zo raar. Dat is zo eenvoudig, maar zo raar. En toen we aan het spreken waren, was te vertellen, en kwam los, en zijn meisje hadden mijn medie ook, een soort christen was, weet al, hup, en mezelf zelf vertellen. Zelfs zo verre, dus ging ik naar de studie, en de dag erop kwam ik toe, en zei, hoe heb je geweest, Hester Chris? Was er een beetje volk? So, wat hebben we er hier nu? Verstaat? Voor mij is dat een onwonderbare onze doen. Hoe het, niet dat ik dat draak veel achter zo, maar voor mij is dat zoiets van, wauw. Weet je waarom dat zo wauw is? Omdat we eindelijk in geloof moeten leven en eindelijk wensen op ons hart moeten hebben. Wensen. Als je leeft in je geloofsleven mee, en je hebt er eigenlijk totaal geen zin in om het evangelie te vertalen. Totaal. Je enige leidsman en verleider dat geloof, degene die je voor gaan is, degene wat je zo naar hebt gekikt, die vindt het like de moeite niet voor ervan te klappen, want zo'n keer moet je mesten. Of zo'n keer moet je woorden moeten hebben. Maar broer en zuster, kunnen we toch niet voorstellen. Maar ik moest het tegen jullie klappen en vragen aan jullie van, wie is voor jullie de Heer Jezus Christus? Dat je woorden hebt tegen me niet. Kan niet, hè? Die simpele woorden, of die eenvoudige, gewone woorden, zijn zo krachtig. Maar neem het je onder Mark voor om over Jezus Christus te spreken. Niet meer over de kerken. Niet meer over God. En weet je dat we ondertussen, we zijn toen aan het werken, en toen zegt hij van, ja, vloeken en doen doet hij toen. Zijn het niet interessant wat hij doet, hè? Maar het gaat mijn vrijmoedigheid om verder over te spreken. Zie je dat? Al het heel die gebeurt hebben mijn vrijmoedigheid. Omdat ik gesproken heb over Jezus Christus en hoe dat in elkaar zit. En het grote punt is het hebben vrijmoedigheid. En nu en toe vraagt hij nog ding. Chris, nu zei hij laatst van, wat ga je van twee keer aan doen? Zie je wat we doen? Het heeft me verdere vrijmoedigheid om te spreken. Misschien is het iemand dat God aan zijn hart werkt. Ik hoop het, hé? Ik hoop het. Want dat is weer het wat God doet. Hé? En we zullen bekijken. Misschien. Maar dat laat niet staan om te spreken. Neem het je er toch alsjeblieft voor. En toen staat er, houd uw voorhanger zijn gedachtenis, maar ik moet stoppen mee. Houd uw voorhanger zijn gedachtenis, die het woord Gods tot u gesproken hebben. Let op het einde van hun wandel. En wat moet je doen? Dus, we moeten erop staan, hou je voorhanger zijn gedachtenis. Denk erover na, mensen die in storm zijn, mensen die reeds naar voren gaan. Wat staat er? Die het woord tot u gesproken hebben. Amai. Dus mensen die spreken, die Gods woorden tegen u spreken. Wat dat een gedachtenis? Denk erover na, ik spreek er veel over na. Als ik een studie hoor of een ding, ik luister, ik denk erover na. Mediteren ben erover. Je denkt van, wauw Heer, wat heb je te zeggen tegen me? En toen staat er, let op het einde van een wandel. Let op de Heer Jezus. Ik ken dat de Heer Jezus. Leidsman en verleider des geloofs. Let op de wandel van ook van die maas. Let op het einde van hun wandel. En wat staat erbij? En volg hun geloof na. Ah. Hun geloof werkwoordelijk. He. Het gaat erover dat ze zoveel vertrouwen hebben God aan. Zulke heel speciaal geloof aan. Die heel belangrijk is, dat betekent eigenlijk dat ze werkelijk geloven en vertrouwen op hem. En werkelijk ook dingen verwachten van hem. Werkelijk geloven en vertrouwen op Jezus en ook werkelijk ook dingen van hem verwachten. Want dat hebben we ook soms. We geloven in Jezus Christus, maar verwachten niet meer zoveel. Maar vind toch? Wat is toch belangrijk? Zijn we een keer de vraag staan? Verwacht je er nog veel van de Heer Jezus? Als we niet veel verwachten van hem, zien we like het hoofdstuk dat we voordien besproken hebben, bij het begin van Christus. Maar als je verder gekomen bent in je leven, weet je met een keer, en leer vertrouwen op hem, leer geloven in hem, en verwacht je van hem vele. Zuster, dat is dat ook meenemen.